Welkom bij de tweede aflevering van Jobcast. En in deze podcast ga ik praten met mensen die mij inspireren en misschien jou na een half uur ook wel. En deze keer ga ik praten met Carmen van de Beek. Ik zag haar een aantal weken geleden spreken bij TEDx Youth in Nijmegen. En daar sprak ze over ondernemen en vooral millennials en ondernemen.
De millennials, dat is de generatie die werd geboren tussen 1980 en 2000. Ze waren welkom in een wereld waarin het de goede kant op bleek te gaan. Ze kregen ruimte, aandacht en heel veel nieuwe mogelijkheden. Maar hoe vergaat het ze in de echte wereld?
Carmen, welkom.
Dank je.
Ja, jij bent de oprichter van Carmen Connect.
Ja.
Klopt. Wat is dat precies?
Carmen Connect, dat is een marketingbureau en wij zijn specifiek gericht op de jongere doelgroep.
Ja, marketingbureau, kan je er iets meer over vertellen?
Ja, wij creëren marketingcampagnes of evenementen, net als dat elk marketingbureau eigenlijk kan leveren. Alleen wij zijn specifiek bezig met marktonderzoek en campagnes gericht op de jongere doelgroep. Omdat dat een doelgroep is die voor heel veel bedrijven moeilijk te bereiken is.
Ja, je praat al gelijk over jonge ondernemers, jonge mensen. Mm-hmm. Nou ben je zelf ook niet heel oud.
Nee, dat klopt.
Je bent 19?
Ik ben 19.
Je bent op je 16e begonnen?
Ja.
Hoe is dat zo ontstaan?
Mijn vader is ondernemer en ik had altijd wel het gevoel dat ik dat een beetje had overgenomen van hem. En ik wilde ook graag als kind al een eigen zaak. En op een gegeven moment kwam het project Zoomondernemer voorbij. En daar kon je dan je eigen bedrijf op richten. Als jonge ondernemer. Toen dacht ik, nou, lijkt me wel leuk. Ik wilde wel heel graag ondernemer worden. Maar ik wist niet zo goed hoe dat dan moest en wat dan. En toen ik daar uiteindelijk voor geselecteerd was, toen begon alles eigenlijk pas te rollen. Toen leerde je pas echt van, dit is wat ondernemerschap is.
Wat zijn de dingen waarvan je van tevoren niet had verwacht dat het eraan zat te komen? Waar je nu soms wel een stuk op kan lopen of ja, dat?
Nou, best wel veel eigenlijk. Vooral ook omdat je bent op het moment dat ik startte, toen zat ik nog op de HAVO. Mm-hmm. Toen was ik ook van mening, nou, als je straks gaat werken, dan heb je niet meer mensen die je niks gunnen. Dan heb je altijd maar mensen die volwassen naar elkaar zijn. En toen ik ondernemer werd, toen kwam ik er pas achter van, dat is helemaal niet waar. Want er zijn gezat bedrijven die jou eruit willen werken of jou voorbij willen lopen of jou helemaal niks vinden. En dat laten ze ook duidelijk aan je weten.
Ja.
Dus ik denk het allermoeilijkste wat ik heb moeten leren is dat heel veel bedrijven je wel goed vinden, maar ook heel veel bedrijven vinden je ook niet goed. En dat zullen ze ook echt wel tegen je zeggen. En dan is het de kunst natuurlijk om bij jezelf te blijven en maar te geloven in je eigen idee.
Ja. Merk je dat steeds meer jonge mensen gaan ondernemen?
Ja.
Hoe komt dat?
Ja. Ik ben gespecialiseerd in de doelgroep millennials. Daar zit ik zelf ook nog in. En millennials die staan bekend om het feit dat ze een ondernemende generatie zijn. Maar ook zijn ze heel erg een prestatiegeneratie. Dus ze willen ook heel graag bewijzen dat ze heel goed zijn.
Kan je dat verklaren hoe dat komt?
Als je heel diep gaat graven in hoe die generatie zit, dan komt het voort uit hoe we zijn opgevoed. Mm-hmm. Omdat onze ouders in een andere generatie zijn gegroeid. En wij zijn opgevoed met het idee dat we alles kunnen bereiken als we het maar willen. Dus ook ondernemer worden. En we maken het voor elkaar allemaal heel erg. Het lijkt wel alsof het heel makkelijk is om een onderneming te starten. En we geven elkaar ook het gevoel dat iedereen dat maar moet doen. En als je dat dan niet op je 20ste al hebt gedaan, geven elkaar eigenlijk het gevoel dat je al gefaald hebt.
Ja, maar wat is dan bijvoorbeeld de rol van social media? Is natuurlijk, onze generatie gebruikt dat veel. Denk je dat dat ook een grote rol heeft gespeeld in het jonge ondernemerschap?
Ja, zeker.
Ja?
Ik ken zoveel mensen die wel bijvoorbeeld een KVK hebben aangevraagd. Maar in hoeverre ze nou echt een bedrijf runnen, dat durf ik je niet te zeggen. Maar op internet staat wel dat ze ondernemer zijn en laten ze ook zien dat ze ondernemer zijn. Terwijl het vaak in de praktijk heel erg tegenvalt. Maar we laten natuurlijk wel aan onze leeftijdsgenoten zien van, heb jij dat allemaal nog niet? Ik doe dat allemaal al. Ja. Ik ben 20 en ik zit hier al bij de radio. Maar ze weten helemaal niet wat het verhaal erachter is. Dus ik denk wel dat social media daar een heel grote invloed op heeft.
Ja, begeleid je daar ook mensen mee met social media? Dat je zegt, post wat meer of wat dan ook?
Wat we voornamelijk doen is, we kijken heel goed naar wat is je doelgroep. Hè? Want jongeren is heel groot. Mm-hmm. Heb je IT'ers, dan heb je een hele andere doelgroep dan marketingstudenten. Maar heb je pubers, dat is weer anders dan afgestudeerden. Dus wij proberen heel erg inzicht te geven in, dit is waar jongeren zich nu bevinden. Daar hebben we ook jongerenpanels voor. Want ik ben van mening dat ik niet alles weet. Dus ik wil ook kennis van andere jongeren gaan delen met bedrijven. En daarin geven we wel tips van, je zou het op zus en zo kunnen doen. Maar het is niet zo dat wij alleen maar online marketing aanraden. Want dat is juist helemaal niet hoe je jongeren aanspreekt. Het is een onderdeel ervan. Maar
Ja. Stel je voor, ik heb een bedrijf. Dan kom ik naar jou toe. Ja. En dan? Hoe gaat dat in zijn werk?
Vaak hebben ze al wel het probleem liggen. Ja. Vaak ook wel een specifieke doelgroep. Dus of IT-studenten. Er komen heel veel bedrijven voor mij of bij mij naartoe van hoe bereik je die nou? Want dat is natuurlijk helemaal een aparte groep. Mm-hmm. Maar ook pubers. Hoe ga ik met pubers om? Wij bereiken alle doelgroepen behalve jongeren. Dan gaan we heel erg kijken van wat is dan je doel? Hoe groot is die doelgroep dan voor jouw bedrijf? En hoe belangrijk is dat dan? En vanuit daar gaan we eigenlijk verder bouwen.
Ja, je vertelde net al over de KVK. Straks gaan we daar verder op in. Over de instantie dan in ieder geval. Mm-hmm. Wat vind je? Vind jij dat de KVK en dat soort instanties jongeren goed begeleiden in het jonge ondernemerschap?
Nou, volgens mij zijn ze er wel steeds meer mee bezig. Mm-hmm. Vooral ook voor de startersdagen. Dat is natuurlijk niet alleen voor jonge ondernemers. Gewoon voor starters. Maar persoonlijk ben ik daar gewoon binnengelopen. Ik moest mijn vader meenemen, want ik was nog te jong. Dus ja. Ik mocht nog niet tekenen. En daar heb ik... Ja, ik had op school geleerd van ja, je neemt gewoon je ondernemingsplan mee. En dan moet je allemaal gaan uitleggen. Maar het was eigenlijk gewoon vul dit formulier in en je hebt het bedrijf.
Ja.
Dus in de tijd dat ik een KVK-inschrijving deed, was het denk ik al wel heel anders dan hoe ze het nu doen.
Ja. Vind je dat een instantie als de KVK, past dat nog bij deze tijd, ja of nee?
Ja, ik denk het wel.
Ja?
Ik denk dat je dat soort dingen wel gewoon...
Nou zag ik een jaar geleden of zo zag ik iets bij Arjen Nieuwacht erover. Heb je het ook gezien?
Nee, toevallig niet.
Oké, laten we heel even luisteren wat hij daarover zei.
De Kamer van Koophandel. Die is namelijk bedacht door Napoleon en bestaat sinds 1803. Het is een soort extern bureau van de overheid, dus grotendeels betaald met belastinggeld. Door heel Nederland hebben ze allemaal hele mooie grote gebouwen. En velen van jullie denken nu misschien, de Kamer van Koophandel, dat is toch waar je naartoe moet, naar een loket voor het oprichten van je eenmanszaakje. En dat er dan bij thuiskomst al 16 reclamefolders van niet-machines en multimap op de mat liggen. Ja, dat klopt. Dat is ook heel erg, maar er is iets veel ergers aan de hand. Kijk. De belangrijkste taak van de Kamer van Koophandel, dat is het beheer van het handelsregister. Daarin staan alle Nederlandse bedrijven verplicht ingeschreven. Op die manier kan iedereen opzoeken met wie die zaken gaat doen. En of Aukers Luxe Automobielen echt een autohandel is met opvallend goedkope Aston Martins. Of dat het een scam is van een evil puber met een talent voor websites maken. Maar, nu komt het. Als je je inschrijft in het handelsregister, wat dus verplicht is, kost dat €50. Als je andere bedrijven wil checken, kost dat ook geld. En als je de gegevens van je eigen bedrijf wil opvragen om bijvoorbeeld een bankrekening te openen, moet je daar ook weer geld voor betalen. Dus met dit winkeltje, want dat is het, een winkeltje, verdiende de Kamer van Koophandel afgelopen jaar €85,4 miljoen. Daarnaast kregen ze €114,8 miljoen van het Rijk. Dat is bij elkaar €200 miljoen per jaar voor het bijhouden van een simpele database.
Ja, dan aan jou nog een keer de vraag. Vind je het nog steeds van deze tijd, een Kamer van Koophandel?
Ja, als je het zo bekijkt. Ze hebben natuurlijk ondertussen een app waar je volgens mij de eerste 30 dingen gratis kunt opvragen. Dus ja. Ik denk dat ze wel bezig zijn met wat meer technologie en zo. Maar ik vind het toch ook wel... Het is ook de beveiliging, hè, van bepaalde gegevens van een ander bedrijf. En ik denk dat als dat niet meer gedaan wordt, ja, dat het één grote chaos wordt.
Ja, maar je kan ook zeggen bijvoorbeeld, je hebt gewoon particuliere instanties. Dus laten we het niet meer verplichten dat je in moet schrijven voor de Kamer van Koophandel. Mm. Maar dat je naar andere instanties toe gaat. Andere bedrijven die dat voor je doen.
Ja, dat zou kunnen. Ja. Maar of dat echt gaat werken, vraag ik me ook wel af.
Ja. Hey, 3,5 jaar geleden was je dus de uitverkorene jongen die mocht deelnemen aan het project Zomerondernemer.
Ja,
dat heb je toen gewonnen?
Ja. In Overijssel heb ik gewonnen en toen vervolgens werd ik derde landelijk.
Ja, toen ben je al begonnen met Karma Connect.
Ja.
Ja, ik zag dat je een nieuw kantoorpand hebt.
Ja, zeker.
Gefeliciteerd. Ja, je bent ook aan het uitbreiden. Je hebt ook personeel of niet?
Ja, ze zijn niet in dienst.
Okay.
Maar ze werken wel vaste uren voor mij in de maand. En ik heb een eenmanszaak. Dus financieel is het allemaal handiger als we dat freelance doen. Maar ik heb inderdaad nu wel gerealiseerd dat ik wat mensen om me heen moet gaan verzamelen. Die mij aanvullen op plekken waar ik gewoon niet goed in ben.
Ja.
En dat was best wel een grote stap. En daar heb ik ook echt wel...
Want je moet ook dingen los kunnen laten dan.
Ja, je moet inderdaad, je moet wel een ander ook vertrouwen met dat soort dingen. Want dat is natuurlijk wel je eigen ding. Maar ik was niet van plan om altijd in mijn eentje mijn eigen bedrijf te runnen. Dus ik denk dat het een mooie eerste stap is.
Ja, ben jij een controlfreak?
Best wel, maar ik vind het ook wel, ik laat het wel steeds meer los. Dus, ja.
Hey, dat was eigenlijk een soort van voorloper op een app die je hebt gecreëerd.
Ja.
Kan je er iets over vertellen? Want de app Deploy heet het, hè?
Ja, Deploy, ja.
Ja. Wat is dat precies?
Nou, het is eigenlijk een soort Tinder voor bijbanen. Er zijn al best wel veel apps zoals dit. Dat hoor ik ook wel vaak van, joh, je bent een van de zoveel, dat klopt. Mm-hmm. Maar ik heb natuurlijk een jongerenmarketingbureau en mijn app is dan ook zo gericht. Gemaakt dat hij jongeren aanspreekt. En er bestaan al heel veel van dit soort jobtinders. Maar alles...
Ik had er nog nooit van gehoord.
Nee, nou ja, dat is dus ook wat... Ik wist wel dat er heel veel waren. Alleen ik dacht van, ja, die marketing... ik was een echte millennial. Ik dacht, dat kan ik veel beter. En toen kwam ik een keer met dat concept. En daar heb ik toen een prijs mee gewonnen. En toen dacht ik van, ja, je moet dat heel anders gaan inrichten. De kleuren zijn anders. De marketing moet je anders doen. De hele gedachte achter zo'n app. Dat moet niet zo zijn als dat anderen dat doen. En daar heeft vervolgens een partij op gereageerd. Meerdere. En ik heb daar één van gekozen. Die heeft gezegd, wij gaan dat gewoon met jou maken.
Ja, dan hebben jullie dat ontwikkeld.
Ja.
Maar hij is niet te downloaden. Hoe komt dat?
Nou, hij is wel te downloaden.
Oh, okay. Oh, sorry.
Maar hij staat eigenlijk gewoon op de plank. En dat komt omdat je werkt met een investeerder. Met een partij waarmee je gewoon samen een project ontwikkelt. Die heeft daar gewoon de voorhand in. Dus die mag gewoon bepalen van, goh, wij gaan daar nu mee bezig of niet. En we zijn daar een jaar druk mee bezig geweest. Nou ja, ik voornamelijk, want dat was ook mijn taak. Ja. Hè? Dat is ook waar ik voor werd ingehuurd. Soms dan lopen dingen gewoon anders dan dat je verwacht. En dan moet je gewoon wel gaan besluiten van, is het wel handig om op dit moment nog meer geld in zoiets te steken, terwijl we er eigenlijk helemaal geen tijd voor hebben. En dat is ook de reden waarom die nu gewoon op de plank staat.
Ja, dat is natuurlijk ook ondernemerschap, hè? Werken met tegenslagen natuurlijk.
Ja, ja.
Zijn er nog toekomstplannen voor de app?
Dat kan ik je nog niet zo zeggen.
Nee?
Helaas.
Is het geheim?
Het is geheim. Ja? Ja.
Oké, okay. Helemaal niks?
Helemaal niks. Nee,
toch jammer. Hey, wat vind je ervan dat jongeren tegenwoordig niet vaak werken, maar leven van stufie?
Ja, ik denk dat het gewoon iets is wat, als je jongere bent, dan denk je, oh, wat fijn. Oh, daar kan ik van de studie, hoef niks voor te doen en heb ik heel veel geld.
Ja.
En ik ben opgevoed met de gedachte van, je gaat maar werken voor je geld. En je geeft niet alles zomaar uit, want je moet ook nog een huis gaan kopen en zo.
Ja.
En ik denk dat het vaak ook wel bij de opvoeding begint.
Ja.
Als kinderen of jongeren gaan leven van de studie, dan komt het denk ik ook wel een beetje van de ouders vandaan. Van, nou, doe dat maar. Mijn ouders zouden het namelijk nooit toelaten. Maar goed, het is gewoon lekker makkelijk. En ik denk dat ze gewoon nog niet zo nadenken over wat dat dan voor gevolgen heeft.
Ja, jij zegt dat dat met opvoeding te maken heeft. Maar denk je niet, kijk, ik heb bijvoorbeeld stage gelopen een half jaar.
Mm-hmm.
Ik kon niet werken, bijbaan. Mm-hmm. Dus ik moest wel ergens mijn geld vandaan halen. Ik moet mijn huur betalen, ik moet mijn studie betalen. Dus ik heb het op een gegeven moment ook gedaan.
Ja.
Nou ben ik wel opgevoed door mijn ouders. Oké, ik was 14 jaar en toen zeiden mijn ouders, nou prima, dan kan je gaan werken.
Mm-hmm.
Dus zo ben ik wel opgevoed. Denk je dat dat ook vaak meespeelt? Dat mensen gewoon geen tijd hebben.
Ja, dat denk ik.
Door studie of door werk of door stage. Of ja, werk dan niet, maar door stage of wat dan ook.
Ja, dat zo. Tuurlijk. Ja. Al staan de millennials er wel bekend dat ze heel graag willen werken naar zo'n studie. Eigenlijk te veel.
Ja.
Ja.
Ja, want ik ben bijna klaar met mijn studie. Ik moet straks aan de bak, fulltime. Nou zit ik ook zo van te denken. Zo van, ja en straks dan moet ik aan de bak. Ik weet niet of ik werk kan krijgen. Er zijn heel veel werkloze jongeren die net zijn afgestudeerd.
Mm.
Probeer je die mensen ook te helpen daarin? Om ze aan te sturen om zelf te gaan ondernemen?
Om zelf te gaan ondernemen niet. Maar wat ik wel doe, ik heb bijvoorbeeld dus jongerenpanels. Dat heet Peerpanels. Dat is sinds dit jaar gelanceerd. Daarmee bied ik eigenlijk bedrijven een hele nieuwe vorm van marktonderzoek aan. Ik laat je namelijk gewoon met een groep jongeren brainstormen. Je gaat een hele avond in een soort huiskamer ga jij ideeën bedenken. Maar dat is heel leuk voor jongeren. Want jij mag bijvoorbeeld als marketingstudent mag je eigenlijk al de marketeer gaan uithangen. Zonder dat je überhaupt een opleiding hebt gehaald. En daarin probeer ik ze wel te stimuleren van, joh, dit is wat vergaderen is. Dit is wat werken met de opdrachtgever is. En dit is hè, dit is wat je kunt verwachten. Want het lijkt allemaal heel leuk als je van school afgaat. Dat je denkt van nou, nu komt het. Nu ga ik mijn bijbaan vinden. Maar dat is vaak helemaal niet het geval. Want hey, millennials staan er ook onbekend dat ze gewoon snel burn-out raken. Omdat ze zichzelf zo hoog hebben zitten. Want de school heeft altijd gezegd van, nou ja, jij, ja, mensen zijn altijd op zoek naar jou. Ja. Het zien je ook heel veel in de IT gebeuren. Die willen steeds meer en meer. En ik probeer met de jongere panels dus wel de millennials een bepaalde kant op te duwen. Van goh, dit is wel hoe je een bepaalde carrière kan gaan opbouwen.
Ja, vind jij dat, dat scholen, MBO, HBO of HAVO, dat die, ja, die jonge millennials zich goed voorbereiden voor, ja, wat erna komt?
Nou, persoonlijk heb ik geen goede voorbereiding gehad, vind ik. Uh-huh. Ik ben ook nog eens blijven zitten in HAVO 4. Dus je zou denken dat dat nog misschien voor wat extra nadenken over je
toekomst. Hoe zouden ze jonge mensen beter kunnen voorbereiden?
Nou, wat ik bijvoorbeeld nu wel weet, is de school waar ik op heb gezeten, de middelbare school, is nu bezig met carrièredagen. Uh-huh. En daar doe ik elk jaar sinds het begin al aan mee. En dan geef ik daar een soort kleine masterclass over hoe je dan kunt gaan ondernemen. Maar ze gaan ook langs andere bedrijven, IT-bedrijven, bouwbedrijven, commerciële bedrijven, of zeg maar in de marketing. En ik denk dat dat bijvoorbeeld wel een hele goeie is. Want dan zie je van, dit is de praktijk en niet alleen het papiertje.
Ja, ik heb twee quotes van jonge ondernemers. De eerste is, als jonge ondernemer word je niet altijd meteen serieus genomen. Merk je dat ook?
Ja, zeker.
In de zin van?
Nou, bij mij is het ook voornamelijk omdat er zoveel millennials zijn die zeggen dat ze ondernemer zijn. En die gewoon na 10 weken denken, nou, was leuk. Ik heb er niks mee verdiend, dus ik stop er maar mee. Terwijl ik zelf echt van oorsprong van nature gewoon een echte ondernemer ben. En ik doe het ook echt omdat ik gewoon liever niet voor een baas werk. En gewoon mijn ideeën continu kwijt wil. En dat merk ik wel, dat mensen mij dan in hetzelfde groepje gaan plaatsen, terwijl ik eigenlijk een hele andere mindset en ideeën heb.
Waarin kun je je dan jezelf in onderscheiden daarin?
Ik zet gewoon door.
Ja.
En ik kan ook.
Geeft
heel
onze
goed
generatie te snel op?
Nou ja, ik denk dat ze, wanneer zij niet direct resultaat zien, dat ze zeggen, nou, dan stop ik er maar mee.
Ja.
Ja, zeker. Dat denk ik echt. En ik denk ook dat ze op een gegeven moment, ik denk dat ze ook overschatten of onderschatten eigenlijk wat ondernemerschap inhoudt. En dat ze dan eigenlijk die klap krijgen van, ja, ik moet nu belastingaangifte gaan doen en ik moet ineens alles zelf. Ik heb een voorbeeld, iemand die werkt in dienst als online marketeer en die wilde het freelance gaan doen. En op een gegeven moment zegt diegene van, ja, wel moeilijk hoor, dat klanten vinden en mijn administratie doen. En ja, het enige wat ik echt leuk vind is dat marketing. Ik denk, ja, maar dan moet je in dienst gaan werken. Dan moet je niet je eigen bedrijf gaan starten.
Ja, maar ik kan me ook voorstellen, als jij bijvoorbeeld een bepaald product hebt of wat dan ook. Stel, je maakt tassen.
Ja.
Maar je vindt het lastig om administratie te doen. Je hebt natuurlijk ook jonge bedrijven of bedrijven voor jonge ondernemers.
Zeker.
Die je daarin kunnen begeleiden.
Zeker.
Wat vind je daarvan, dat ze dan die keuze daar maken? Dan zijn ze wel ondernemer. Alleen ja, het stukje belastingen en et cetera, ja, dat wordt dan uitbesteed.
Nou, dat is niet erg. Hè. Kijk, dat doe ik zelf ook. Ik heb absoluut geen structuur. Dus ik heb nu iemand, Milene, die mij helpt met mijn structuur. En ik heb nu een jongen die mij helpt met de verkoop. Ik ben gewoon zelf best wel slecht in de echte verkoopgesprekken. En daar heb ik gewoon iemand voor nodig die me ondersteunt. Dus in die zin is het niet erg. Ik denk dat het juist goed is om iemand te zoeken of een bedrijf te zoeken die je daarop aanvult. Maar de meeste millennials die klagen wel over dat ze het allemaal niet kunnen en allemaal moeilijk vinden, maar ze zoeken er geen oplossing voor, want ze willen het zelf doen.
Ja, maar dan kom je eigenlijk ook weer terug op het stukje school dan.
Ja.
School kan daar ook dus meer in voorbereiden.
Ja.
Dus leren, oké, hoe doe je belastingaangifte, ja, dat soort dingen.
Ja.
Dus dat zou eigenlijk beter kunnen daar.
Ja, nou ja, er zijn heel veel scholen die wel aandacht besteden aan ondernemerschap. Mm. Maar wat ik persoonlijk heb gemerkt, ik heb met scholen die dat doen samengewerkt en met projecten. En je ziet dat projecten je gewoon heel erg begeleiden in, dit is wat je wil, dit is wat je nodig hebt. En scholen die gaan het echt van je overnemen. Dus die zeggen echt van, ja, maar dat werkt niet.
Ja.
Dat moet je niet doen. Milene die voor mij werkt, die kreeg ook te horen, online marketing, dat doen dan zoveel, doe dat maar niet. Ja. Terwijl zij er hartstikke goed in is. En ik ben wel van mening dat er kan wel meer in gedaan worden, als in, laat iemand nou maar gewoon zijn passie volgen. En waar ze hulp nodig hebben, dan kan je wel hulp geven. Maar je moet niet van ze gaan overnemen.
Ja, nou weet ik van het MBO, je hebt bijvoorbeeld, je hebt daar heel erg sectorgericht onderwijs. Hè?
Ja.
Dus je kiest echt voor een bepaald bepaalde sector. Nou weet ik van iemand die studeert podium- en evenemententechniek, dus theatertechniek.
Mm-hmm.
Die kreeg ondernemerschap van iemand die ondernemerschap geeft bij mensen die in de zorg werken. Dus eigenlijk totaal iets anders.
Ja.
En ook voor die een eigen winkel willen beginnen. Maar die gaf wel ondernemerschap voor podium- en evenementtechniek studenten. Mm. En dat gebeurt best wel vaak. Zeker in het mbo gebeurt dat best wel vaak.
Ja.
Waardoor je dus niet gericht ondernemerschap krijgt.
Ja.
Vind je dat dat beter kan? Vind je dat ondernemerschap veel meer gericht moet zijn op het sector wat jij kiest?
Ja, ik denk dat het gewoon veel meer op persoon moet gericht zijn. Ik denk dat je als persoon, als leerling, gewoon terecht moet kunnen bij iemand. De algemene dingen zoals belastingaangifte, zo, dat kan je wel leren. Maar specifieke, mijn marketing is gericht
maar
op bedrijven.
Maar inkoop, verkoop, dat gebeurt niet bij zo'n sector bijvoorbeeld.
Nee,
en
het ene bedrijf is gericht op een bedrijf en de andere is op de consument. En daar zit best wel een wezenlijk verschil in.
Zeker.
Ja, dus ik denk dat ik zou dat gewoon veel persoonlijker maken. En ik zou het ook niet verplicht maken. Want ik weet zelf dat ik het ook verplicht moet gaan volgen. Volgens mij het aankomende jaar. Ik weet er nog niet heel veel over. Maar ik zit ook op het mbo en daar is het ook gewoon een vak.
Ja.
En ik vraag me dan wel af van, ja, wat ga ik daar dan leren? Want ik ben al 3 jaar ondernemer en ik moet dat toch wel gaan volgen.
Ja. Elkaar lesgeven misschien? Zou jij een ander les kunnen geven hier?
Nou, ik zou een ander wel les kunnen geven. Maar wat je ook ziet, veel docenten van mijn opleiding vragen ook wel, wil je niet een gastles geven aan je eigen klas?
Mm-hmm.
Maar dan ga je jezelf wel boven iemand plaatsen en dat is gewoon niet wat ik wil. Je merkt gewoon dat er ook veel onbegrip is bij mensen die geen ondernemer willen worden van mijn leeftijd. Dat ze zoiets hebben van, ja, wat doe je eigenlijk? En waar ben jij, waarom? Je hoeft mij dat niet te vertellen, want het boeit me eigenlijk niks. Dus of elkaar lesgeven daarin de beste oplossing is, weet ik ook niet. Maar ik denk wel dat je elkaar kunt ondersteunen wanneer nodig.
Ja, je zegt zelf dat je op het mbo zit, hè?
Ja.
Word je serieuzer genomen als je hbo doet of mbo? Wat denk jij?
Hbo.
Hoe komt dat?
De mindset. Ik heb ook op het hbo gezeten. En mm-hmm. Ik ben hem met een reden naar mbo gegaan. Omdat ik te druk was met mijn bedrijf. Maar wel graag een papiertje wilde hebben naast de havo. Ik denk dat het echt de mindset is. Als ik zie hoe mijn klasgenoten zijn. Maar ook hoe de docenten daarmee omgaan. Dan kan ik best wel begrijpen dat sommige bedrijven zeggen van, ja, maar dat wil ik niet.
Hoe docenten daarmee omgaan? Wat zouden zij dan beter kunnen daarin?
Nou, ik heb natuurlijk nu gezien wat hbo-docenten zijn en mbo-docenten. En mm-hmm. Zij gaan daar gewoon heel erg mee. Zij gaan mee met die straattaal. Zij gaan mee met een mooi voorbeeld. Als er in mijn klas een klas te rumoerig is, dan zegt de docent, ga maar naar huis. In plaats van dat hij diegene eruit stuurt. Dan mag iedereen maar gewoon weg. Ik denk van, ja, maar dan pak je toch het probleem helemaal niet aan.
Nee.
En ik had niet verwacht dat dat zo'n groot probleem was. Totdat ik zelf op het mbo kwam te zitten.
Irriteer je eraan?
Soms wel. Maar ik ben altijd wel ambitieuzer geweest dan mijn klasgenoten. Dus in die zin heb ik het een beetje laten gaan. Ik zie eigenlijk alleen maar daardoor heel veel kansen van, nou, misschien kan ik daar wel eens een keer wat mee gaan doen.
Ja.
Maar ik vind ook een beetje
oogklep op en doorgaan eigenlijk.
Ja, maar ik vind het ook wel heel interessant. Want ik zie natuurlijk nu, ik heb hbo-studenten gezien. En ik zie nu mbo-studenten. En daar zit toch wel een wezenlijk verschil in. En dat ligt vaak niet eens aan zichzelf.
Nee.
Ja.
Dan, financiering is voor iedere ondernemer lastig. Maar als je jong bent, is het nog ingewikkelder.
Ja.
Hoe ervaar je dat?
Ik heb persoonlijk gewoon al mijn spaargeld erin gestopt. Ik had nog een baan ernaast toen ik dit begon. En eigenlijk alles wat daar binnenkwam, dat stopte ik er weer in. Ik heb een tijd een jaar in dienst gewerkt. En alles wat daaruit kwam, ging ook bijna de helft weer naar mijn bedrijf. Dus ik ben wel iemand die graag... Ik heb ook nog heel erg de gunfactor gehad. Dus zakenmensen die mij kenden van, nou, hier heb je 100 euro en doe maar iets voor me. Maar ik denk dat je kan nu als jongere ook heel snel bijvoorbeeld crowdfunding starten. Zonder dat ze vaak weten wat daar de risico's van zijn.
Wat zijn de risico's van crowdfunding dan?
Nou ja, dat durf ik je niet precies te vertellen. Oh, okay. Want ik heb me er niet heel erg in verdiept. Maar ik kan me niet voorstellen dat je zomaar geld krijgt en dat je dat dan nooit met een bepaald rendement moet gaan terugbetalen. Daar zitten echt wel bepaalde gevolgen aan. En mensen gaan ook dingen van jou verwachten. Dus daarom ben ik wel blij dat ik persoonlijk maar gewoon al het geld dat ik verdiende er maar instopte. En nog steeds, na 3 jaar, al het geld dat erin komt, neem ik bijna niks van op. Want het moet er gewoon weer terug in.
Zou dat ook een tip voor jou zijn? Leg gewoon je spaar. Ga werken. Ga met een bijbaan gaan werken. Verdien geld en ga sparen voor een spaarpotje. En vraag vooral geen lening aan.
Ja.
Ja?
Ja.
Wat zijn nog meer tips die jij zou geven aan millennials? Als ondernemers?
Om eerst eens even heel goed na te denken van wil ik dit eigenlijk wel? En wat is dan mijn passie? Want ga ik dit doen omdat ik denk dat ik er heel veel geld mee ga verdienen? Of ga ik het doen omdat ik het leuk vind? Dat is wat ik ook heel erg in mijn TED heb terug laten komen. Van joh, dit is mijn passie. Jongeren zijn altijd al mijn passie. Ik vond pubers altijd al leuk. Toen ik 8 was, vond ik dat ook leuk. En dat straal ik uit naar mensen. En dat is waarom mensen met mij samenwerken. Maar wanneer jij denkt van nou, de ICT, daar is zoveel geld in te verdienen. Ik weet er geen zak van. Maar ik doe het gewoon, want dan ga ik geld mee verdienen. Dan gaan mensen wel aan jou merken.
Ja.
En ik denk dat je gewoon eerst voor jezelf heel duidelijk moet hebben, wat is nou mijn passie? Maar ook, is het voor mij wel handig om ondernemer te worden? Of kan ik qua persoonlijkheid niet beter gewoon voor een baas gaan werken?
Ja.
Want persoonlijk, ik heb voor een baas gewerkt en dat ging ook wel. Maar ik vond het niet zo leuk. Want ik mocht bepaalde dingen niet doen waarvan ik dacht van ja, maar ik weet donders goed dat ik dat kan. Maar het mocht gewoon niet, want mijn functie stond er niet naar. En daarvan heb ik heel erg besloten van ja, ik wil gewoon mijn eigen ding doen.
Maar zou je dan ook als tip geven, oké, ga eerst even een paar jaar in dienst bij iemand. Ga even kijken hoe dat voelt.
Mm-hmm.
En ga dan, als je dan nog zeker weet dat je een eigen onderneming wil beginnen, doe dat dan.
Ja, dat is een van de tips die ik van mijn eigen vader heb gekregen. Hij zei, je moet eerst gewoon een paar jaartjes gaan werken naar je studie. En dan ga je maar eens kijken van goh, wat wil je dan? Want dan heb je die ervaring, je hebt die connecties, je hebt de geld liggen, je hebt alles stabiel en dan kan je wel gaan verder kijken. En dat is natuurlijk voor mij niet helemaal zo gegaan, maar wel deels. Dus ik denk dat dat inderdaad heel verstandig zou zijn, ja.
Ja, goed. Als je nu een jonge ondernemer bent en je hoort jou en je wil hulp van jou, waar kan je dan naartoe?
Je kan sowieso mij toevoegen op LinkedIn. Dat vind ik altijd heel leuk. Ik word heel veel benaderd door jonge ondernemers of jongeren die ondernemer willen worden. Je kunt mij ondertussen ook volgen op Instagram. En daar laat ik heel erg zien van dit is nou echt ondernemerschap als jongere. En dit is echt het echte leven. Zoals vorige week zou ik hier eigenlijk zitten en dat ging last minute niet door.
Ja.
Dat is heel normaal als je wordt gevraagd voor televisie of radio. Is me meerdere keren overkomen. En dat laat ik dan heel erg zien van schrik daar dan niet van. Want daar hoef je me niet om uit te lachen, want dat is gewoon wat er gebeurt. Dus ik vind het ook altijd heel leuk als mensen via Instagram contact met mij opnemen.
Oké, super. Ik zou zeggen, kom nog een keer terug en dan gaan we nog een keer praten over ondernemerschap.
Ja,
dankjewel.
Doei.